Goedenavond, gemeente. Op deze weeszondag heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn namens de kerkenraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Jonkman uit Veenendaal zal voorgaan. Gisteren, 7 mei 2016, overleed op de leeftijd van 97 jaar Adriana Berendina van den Berg Vink. Zij woonde in zorgcentrum Elim. Er is gelegenheid tot condoleren op woensdagavond 11 mei van 7:30 tot 8:30 in het Baken. En de rouwdienst zal de Deovolente worden gehouden op donderdagmiddag 12 mei om 13:30 in het Baken. Waarna de ter aardebestelling zal plaatsvinden omstreeks 14:45 op de hervormde begraafplaats aan de Liniestraat. En we bevelen de rouwdragende familie in uw voorbeden en meeleven aan. In de weekbrief zijn helaas de collecten niet goed vermeld. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de HGB, de tweede voor het werk van de kerkrentmeesters en de derde voor het bouwfonds. En ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel op toonhoogte, lied 128. Ik wil u, o God, mijn dank betalen. Dit lied is afgedrukt op de weekbrief. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heere Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. Zullen we zingen, gemeente, uit Psalm 145 en daarvan het tweede vers. Tweede vers van Psalm 145. Het ongemeente belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof en antwoorden met Psalm 33, het 11e vers. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. En ieder van u spreken in zijn of in haar hart aldus: ik geloof in God Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in het rijk van de dood. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof in de wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. Zullen we samen bidden, gemeente, om de verlichting met Gods Heilige Geest. U danken wij, Heere onze God, dat wij in de stilte van deze avond opnieuw samen mogen komen in uw huis om ons oor te luisteren, te leggen bij wat u ons hebt te zeggen. En Heere, hoezeer hebben wij in deze tijd het nodig, die stem van u, die ons over het bondgevoel der mensen heen laat horen, waaraan wij mensen ten slotte toe zijn. En zo zijn we dan ook vanavond naar deze kerk gekomen, vanuit verschillende levenssituaties, ieder met zijn eigen zorgen, maar ook met zijn blijdschap. En we zitten hier als een hele pluriforme gemeente, maar één in onze verwachting. Vanavond een woord van u te vernemen. Een woord waarmee we verder kunnen op onze weg door dit leven. Op weg naar de toekomst van onze Heere en Heiland, Jezus Christus. En wij bidden u, Heere, spreek dat woord ook vanavond tot ons. Opdat we door de wereldnacht heen de weg zullen vinden. De weg die door Jezus Christus is gebaand en waarop wij mogen wandelen. In een stil, gelovig vertrouwen. Daarbij mogen wij pleiten op uw Heilige Geest, die gij beloofd hebt, daar waar uw woord open gaat. Daar werkt u zelf, daar komt u over, daar spreekt u ons aan en u raakt ons aan. Zodat we deel krijgen aan dat onvergankelijke leven dat Jezus Christus, opgestaan uit de doden, voor ons heeft verworven. Dat leven dat ons ondanks alles toch vrede schenkt. Dat leven dat we mogen delen met allen die wij op onze levensweg ontmoeten. Het uitzicht op een toekomst die onze stoutste verwachtingen te boven gaat. Daarom bidden wij u, kom met uw Heilige Geest in ons midden. En wilt u ons helpen bij het spreken en bij het luisteren? En geef dat we afgestemd zullen zijn op dat wat u ons zegt. Zodat we als we straks de kerk zullen verlaten, het over één ding eens zullen zijn. Dat het goed was om hier te zijn, in uw gemeenschap, onder uw woord. Wees zo in ons midden door de kracht van uw Heilige Geest. En schenk ons allen dat wat wij nodig hebben. Beter dan de voorganger op de kansel. U weet dat ook beter dan wij het zelf weten. Geef ons dat wat we nodig hebben om in het spoor te gaan van Jezus Christus, de Heiland van ons leven. Zie ons aan in hem en hoor ons om zijnentwil. Amen. Gemeente, we lezen met elkaar vanavond uit het Evangelie van Johannes. Uit Johannes 21. En ik wil u voorlezen de versen 19 tot en met 25. Johannes 21 vanaf vers 15. Johannes 21 vanaf vers 15. Daar lezen we: toen ze dan de middagmaaltijd gehouden hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief meer dan deze? Hij zei tegen hem: ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem: wijd mijn lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer: Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? Hij zei tegen hem: ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem: hoed mijn schapen. Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? Petrus werd bedroefd, omdat hij voor de derde maal tegen hem zei: houdt u van mij? En hij zei tegen hem: Heere, u weet alle dingen, u weet dat ik van u houd. Jezus zei tegen hem: wijd mijn schapen. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, toen u jonger was, omgordde u uzelf en liep u waar u wilde. Maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken. En een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. En dit zei hij om aan te duiden met welk gedood hij God verheerlijken zou. En dat dit gezegd te hebben, zei hij tegen hem, volg mij. Tot zover, gemeente. We gaan vanavond nadenken over de versen 18 en 19. Voorwaar, ik zeg u, toen u jonger was, omgordde u uzelf. En u liep waar u wilde. Maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken. En een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. En dit zei hij om aan te duiden met welke dood hij God verheerlijken zou. En nadat hij dit gezegd had, zei hij tegen hem, volg mij. Gemeente, vooraf willen we met elkaar zingen uit Psalm 119 en we zingen met elkaar de versen 83 en 86. Psalm 119, vers 83 en 86. Na de verkondiging zingen wij uit gezang 189, de versen 2, 3 en 5. 2, 3 en 5, gezang 189. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, in het Nieuwe Testament speelt het meer van Galilea, ook wel genoemd het meer van Tiberias, een hele grote rol. Het ligt prachtig aan de oever omkranst door tal van grotere en ook vooral kleinere plaatsen. Mensen die Israël bezochten, die weten dat dat meer erbij een zonnige omstandigheden bij ligt als een spiegel. En wanneer je er dan met een boot overheen vaart, naar de overkant, naar Capernaum bijvoorbeeld, dan waan je in een stukje paradijs te zijn terechtgekomen. Maar gemeente, dat is nou juist het verraderlijke van dit meer. Want het gebeurt nogal eens dat van de kant van de bergen plotseling de wind gaat opsteken. De wind die zich dan als een wild dier op het water werpt en dat water dan ook tooit met witte koppen. En levensgevaar is dan lang niet voor schepelingen denkbeeldig. Ik ben een paar keer in Israël geweest. En één keer met een vrij grote groep. En onderweg op de heenreis zong de scharen uit volle borst over het scheepje onder Jezus hoede met de kruisvlag hoog in top. Het was prachtig weer. Maar toen we teruggingen, 's avonds, was het windkracht 7. En de boot ging onheilspellend op en neer en heen en weer. En ik, een beetje plagen natuurlijk door een oud flow-predikant. Ik stelde voor om nog maar eens een keer dat gezang te vinden. Maar er waren niet veel medezangers, want de meesten hingen over de reling de vissen te voeren. U kunt zich voorstellen dat me dat toch wel een beetje goed deed. Ja, dat meer van Galilea, dat is niet zonder meer te vertrouwen, gemeente. Je hebt, zonder dat je het in de gaten hebt, zomaar de mogelijkheid dat de storm over je losbreekt. En dan dreigen de grootste gevaren. Zo gemeente was het in menig opzicht ook met Simon Petrus. Wanneer u ons Bijbelgedeelte nog eens een keer thuis zou nalezen en je projecteert dan dat leven van Petrus een beetje op dat meer, dan kom je tot de ontdekking dat hij met dat meer zowel aan de ene kant ja, de zekerheid en ook de vriendelijkheid gemeen had, maar aan de andere kant ook dat hij er ook nog wel andere eigenschappen gemeen had. De onbetrouwbaarheid en de wisselvalligheid. Petrus en het meer, die leken op elkaar. En ze hoorden ook bij elkaar. Ze waren nauw betrokken en nauw met elkaar verbonden. Zo zelfs dat ze, ik zei het al, dat ze met elkaar de onevenwichtigheid en de betrouwbaarheid deelden. Aan de ene kant was Petrus, we weten het allemaal wel, de spontane, de hartelijke visser met het open karakter. Maar aan de andere kant had Petrus ook een overtrokken zelfvertrouwen. Gaat u maar na. Hij had Jezus lief, ongetwijfeld. Maar in die liefde zat ook een behoorlijk stuk zelfliefde. En de vraag was natuurlijk ook wel een beetje of hij nou Jezus volgde om Jezus, of dat hij Jezus volgde, zoals trouwens de meeste discipelen, om wat ze eigenlijk in hem projecteerden en van hem verwachten. Petrus, hij vertrouwde op Jezus, maar niet minder vertrouwde hij op zichzelf. Hij, zo typeert de opgestane Christus hem, hij omgordde zichzelf en hij ging waar hij wilde. Professor van Leeuwen zei een keer op college tegen ons, ja, je kunt Petrus een ongeleid projectiel noemen en daar zit wel wat in, gemeente. In elk geval, hij omgordde zichzelf en hij ging waar hij wilde. Hij liet zich niet op de achtergrond drukken en hij was zeker niet genegen om genoegen te nemen met een bijrol. U weet wel, iemand die voor een paar euro's ook even op het podium mag komen staan en daarna weer verdwijnen moet. Daar nam hij absoluut geen genoegen mee. Je ziet dat telkens in het evangelie. Als de roep van Jezus in zijn leven klinkt om hem te volgen, dan valt het mij op dat hij zijn werk laat voor wat het is. Zelfs zijn huwelijk laat hij voor wat het is. En die gaat achter de heiland aan. Groet wie gij lief hebt, want uw wegen zullen scheiden. Bereid uw hart, bereid uw huis. En wanneer Jezus opgaat naar Jeruzalem om daar te worden gekruisigd, dan is het Petrus die tot de weifelende, die andere discipelen zegt, dat hij bereid is om zelfs gevangenis en dood met Jezus in te gaan. Steeds ontmoet je in het evangelie de leider Petrus, leider met EI, die Jezus echt wel lief heeft. En die alles wel doen wil. En die in zijn jeugdig enthousiasme eigenlijk ook denkt dat hij wel tot alle dingen in staat zal zijn. Hij domineert boven de anderen. Gemeente, soms zie je Petrus op zijn best. Boven op de berg. Als het meer van Galilea dat zich spiegelt in het licht van de zon. Rimpeloos. Geweldig om naar te kijken, geweldig ook om op te vertrouwen. Alleen dat meer mag dan op dat moment een spiegel zijn. Elk ogenblik, dan kan die spiegel veranderen in een grauwe, deinende watermassa die niet meer te bedwingen valt. En dat, ik gaf het al aan, dat vind je ook in het leven van Petrus telkens weer terug. Het is Petrus die over de golven naar Christus gaat, als Jezus hem dat beveelt. Maar het is ook diezelfde Petrus die op het cruciale moment meer ziet op de golven en op de storm dan op Christus die tot hem zegt, kom. Het is inderdaad Petrus die Christus belijdt als de zoon van de levende God. Maar het is ook Petrus die uit de mond van Jezus Christus bijna op hetzelfde ogenblik te horen krijgt dat hij een Satan is. Die meer bedacht is op wat hij zelf vindt en op wat de mensen vinden dan op wat God vindt. Nou gemeente, zo kan ik wel doorgaan, maar u weet het meeste eigenlijk zelf nog wel aan te vullen. Maar daar staat Petrus dan gemeente voor ons. De leeuw die moedig en onverschrokken de arena van het leven binnentreedt. Die wel duizenden wil aanvoeren voor Jezus in de strijd om de Romeinen te verjagen. Maar die onder geen enkel beding als een onmondig lam geleid wil worden. Petrus wil wel een leeuw zijn, maar beslist geen lam. Wel wil hij graag zingen, hè? Rijst op voor Jezus, gij helden van het kruis. Voorwaarts, christenstrijders, druk uw koning spoor. Maar zingen, vader, leer mij u verbeiden, volgen waar u mij wilt leiden. Dan geeft Petrus niet thuis. Ik neem nou de beeldspraak van onze tekst maar even over uit de mond van de Heer Jezus Christus zelf. Petrus omgordde zichzelf en hij ging waar hij wilde. Omgord worden? Oh nee. Laten omgorden? Ten slotte weigert ook Petrus dat. Omgord worden. Door een ander. Hij denkt er eigenlijk niet aan. En waar Petrus ten slotte terechtgekomen is met deze levensinstelling, dat weten we allen, in de nacht van de verloochening. Ik ken die mens niet. Ik heb er niks mee. De Genestet, een zo langzamerhand onbekende dichter in ons Nederland, die dichtte toen ik een knaap was in het zorgloze leven, gooide ik mijzelf en ik liep naar mijn lust. Vrij in mijn wandel, mijn zoeken en streven, vrij in mijn reizen, mijn dromen, mijn rust. Gemeente, herkent u zich een beetje in Petrus? Is het moeilijk om jezelf in Petrus te herkennen? Staat het verder van u af? Is het niet alsof u en mij, want ik wil mezelf daar heus wel bij insluiten, is het niet alsof u en mij vanavond hier de spiegel wordt voorgehouden? Zo bent u, zo ben ik. Zo ziet ons leven er maar al te vaak uit. Er zit een geweldige zwiep in. Petrus, hij is de gestalte van de kerk. Hij is ook de gestalte van iedereen die Jezus Christus wil volgen. Die in het spoor van de heiland wil gaan. Petrus, de man op wie je lijkt. En gemeente, wie van ons blijft zijn leven lang niet in dat opzicht jong? Toen gij jong waart, omgordet gij uzelf. We willen maar moeilijk groeien als het om deze dingen gaat. Vroeger zongen we in jeugdig enthousiasme, ik kan me dat nog wel herinneren, uit mijn jeugdjaren, we zongen: wij zijn jong, de aard ligt open. Nou is dat wel wat weggezakt, maar tegelijkertijd zeg ik vanavond tegen u: o dat ik van ons, dat is toch gebleven. Eigenlijk zijn we terechtgekomen in wat wel genoemd wordt het ik-tijdperk. Ik in het middelpunt. Als een koning zit het ik op de troon en het laat zich bedienen. En dat is heus niet alleen buiten de kerk zo, maar je komt dat tegenwoordig ook heel veel tegen in allerlei groepen en groeperingen. Het lijkt wel alsof het om het vrome ik gaat en alsof wedergeboorte gewoon niet nodig is. Ik is de norm. Ik voel me thuis. Ik hoor daar toch eigenlijk beter thuis dan in mijn kerk. Of van de week nog zei iemand tegen mij dat hij erover dacht om zijn huwelijk maar te gaan beëindigen. Want ja, ze was wel toe aan een nieuwe relatie. Ja, dan ligt de norm helemaal bij jezelf. Ikke. En gemeente, wijs nou eens niet alleen van jezelf af, maar naar anderen, maar kijk nou eens ook naar jezelf. Kijk eens in de spiegel van het evangelie. Wij willen wel leeuw zijn, maar willen we nou ook lam zijn? Heersen, dat ligt ons wel. Maar hoe staat het nou met dienen? En laat ons zonder vrezen de minste willen wezen, zingen we in een van onze meest geliefde gezangen. En dat zijn prachtige gezangregels om op zondagmorgen of op zondagavond ook hier in de kerk te zingen. Maar nou de vraag, gemeente, is het nou meer dan een lied geworden in ons leven? Is het ook onze levenspraktijk? Hoe zit dat? Ik las nog niet zo lang geleden van de Franse schrijver Jean-Jacques Rousseau. Hij is het die Europa mee de richting heeft uitgestuurd, uitgedrongen naar de seculiere maatschappij waarin wij nu leven, dat hij op een gegeven moment gezegd heeft: ik ben de Heere, mijn God. Ik ben de Heere, mijn God. Foei, zult u zeggen. Jawel, maar in mijn Groningse gemeente kwam ik een keer bij een randbewoner die tegen me zei: dominee, moet u eens horen, u bent een beste man en ik wil ook best wel wat aan de kerk betalen, maar moet je eens horen, ik wil mijn eigen baas zijn. Daarin bijgestaan door zijn vrouw die zei: ja, moet je eens horen, ik wil zelf de regie over mijn leven bewaren. Overigens moet me van het hart dat ze beiden de boodschap van het evangelie dus wel goed begrepen hadden. En dat kun je ook weer niet van elke kerkganger zeggen. Maar gemeente, als we het allemaal zo gaan roepen, als we allemaal ikke gaan zeggen en doen, dan wordt de wereld er niet bewoonbaarder op. En dan wordt er in de kerk ook niet gezelliger op. Dan kom je in een wereld terecht en dan kun je ook in een kerk terechtkomen waar het recht van de sterkste geldt. Waarin het recht geldt van de meerderheid en van de grootste mond. Is dat al in onze samenleving al niet zo, gemeente? Laten we eerlijk zijn. Hoe vaak hoor je dat niet, hè? Dat is zo'n beetje een heilige wet geworden, hè? De wet, kun je zeggen, van het vrije woord. En wat dient dat vrije woord dan toe? Ja, dat je het recht hebt om anderen te beledigen tot in de grond toe. Dat heet een vrije meningsuiting. Maar is dat werkelijk vrije meningsuiting? Ik denk het niet. En nou komt de tekst vanavond bij ons binnen en daar horen we iets totaal anders. Als ergens het Nieuwe Testament tegendraads is, dan hier. Voorwaar, zegt Jezus. In het Grieks staat er amen, amen. Dus zoals ik het nu ga zeggen, zo is het. Ik zeg u, toen u jonger was, omgorde gij uzelf en geging waar ge wilde. Dominee, ik wil mijn eigen baas zijn en ik wil de regie over mijn eigen leven behouden. Zingen, nee, mijn leven, laat het Heer, dat is één ding, maar de praktijk, nee, dat is te veel gevraagd. Maar, zegt Christus dan, en daar heb ik in mijn preekschets een dikke streep bij gezet, maar, dat weegt hier loodzwaar, gemeente. Maar wanneer u eenmaal oud zult zijn geworden, dan zult u uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet wilt. En toen hij dat gezegd had, zei hij, volg mij. Ik moet u zeggen dat ik altijd een beetje kritisch gekeken heb tegen de vertaling hier, als ge oud geworden zijt. Dat Griekse werkwoord dat hier gebruikt wordt, kan namelijk ook iets heel anders betekenen. Namelijk als je gerijpt bent. Gegroeid bent. Dat betekent dat werkwoord ook. En ik denk dat dat hier beter past zelfs. Je kunt zo oud worden als Methusalem en toch een dwaas blijven natuurlijk. Maar daar gaat het hier niet over. Het gaat er hier over dat er een moment in een mensenleven kan en mag aanbreken. Dat er sprake is van een stuk geestelijke rijping, van een stuk geestelijke groei. Dan moet je jezelf natuurlijk weer niet mee op de borst slaan van moet je nou eens kijken. Hè? Sommige mensen zeggen loof de Heer, maar ze bedoelen loof meneer. Nee, gemeente, dan zitten we weer aan de verkeerde kant natuurlijk. Maar onderwijl is het natuurlijk wel zo dat er in ons leven sprake mag zijn van een geestelijke rijping, een groeien, een... Laat me in u blijven groeien, bloeien. Volg mij. Wie zegt dat? Wie kan zulke zware woorden zeggen en zo over mensen beschikken? Het antwoord luidt in Johannes 21, dat zegt de verrezene. Die de dood achter zich heeft. Die alle macht heeft in hemel en op aarde. Die de naam ontvangen heeft die boven alle naam is. Die het recht had om ons tot zijn dienst te dwingen als slaven. Maar die ons wil gebruiken in zijn dienst als knechten, als broeders en zusters. Hij is immers de Kyrios en hij is de Heere. Maar dan wel de Heere die zelf niet kwam om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. Bonhoeffer heeft hier in zijn dagboek bijgetekend dat hier Christus gerijpt is tot een volledige overgave. Gerijpt tot een volledige overgave. Hij spreekt hier tot Petrus en tot de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. En hij zegt dat hij zelf kwam in een weg die van boven naar beneden ging. En om langs die weg u en mij op te halen en ons mee op te nemen in die glorieuze opvaart, zijn koninkrijk, zijn toekomst tegemoet. Een poosje geleden, gemeente, heb ik nog eens gezegd in een ander verband, dat je eigenlijk heel het leven van Jezus Christus kunt samenvatten in twee woorden. Komen en afdalen. Zo diep was hij bewogen met u en met mij. Wel nu, gemeente, dat zie je hier ook gebeuren hier bij Petrus, aan dat meer. Ze hebben dat wonder gehad, dat kunt u teruglezen, met die vissen. Het leek net alsof Jezus de geschiedenis even overdeed met zijn jongeren. Ook in een bepaald opzicht, daar lag aan dat strand een vuur. En dat vuur herinnerde Petrus aan een ander vuur, waarbij hij zijn Heer en zijn Heiland verloochende. En daar komt Jezus op terug. En bij dat vuur vuurt hij 3 keer de vraag op hem af. Hou jij wel van mij, Petrus? Is er wat van jou uit naar mij heen? En het is opvallend dat hoe kleiner Petrus van zichzelf gaat denken, hij uit de mond van Jezus Christus een grotere opdracht krijgt. Weet u, we hebben tegenwoordig veel over groeigroepen en we moeten groeien en zo. Ja, dat is waar. Maar groeien, gemeente, is in de Bijbel nog altijd, hij moet wassen en ik minder worden. Ik heb soms de indruk dat mensen onder groeien verstaan dat ze beter worden en meer worden en zo. Nee, gemeente, het gaat er niet om dat we beter worden of meer worden. Nee, het gaat erom dat we minder worden. Dat we leren kennen de genade van het nulpunt. Christus laat ons niet naar zich toe komen als Boeddha om op een bepaald hoog niveau ons te ontmoeten. Maar nog altijd komt hij naar ons toe in de diepte, daar waar we zijn. En van daaruit neemt hij ons mee. En dan gaat het van vuur naar vuur. En telkens weer kom je jezelf tegen en telkens leer je hoe langer hoe meer dingen af. En verdwijnt er ook uit je leven. En het komt dan tenslotte daaruit dat je mag zeggen met Paulus, niet ik leef, maar Christus leeft in mij. Dat is een andere groei. Dan valt dat ik van ons ertussen uit, gemeente. Dan worden we geen betere mensen, daar heb je trouwens ook de Bijbel niet voor nodig. Dan kun je ook een abonnement nemen op Mens en Wereld, hè, het humanistisch tijdschrift. Dan word ik een betere mens, niks mis mee. Alleen je hebt de Bijbel niet voor nodig. In de Bijbel gaat het om dat we andere mensen worden. Anders, gij zijt geheel anders, zegt Paulus tegen de gemeente van Efeze. Anders, door het geloof met Christus gestorven en met hem opgestaan tot nieuw leven. En daarom dagelijks biddend. En dat is geestelijke groei, hoor, gemeente. Daar groei je door. Leer mij dagelijks duizend werven. In uw kruisdood meegekruisigd sterven. En herboren opgestaan achter u ten hemel gaan. En weet u wat het dan wordt? Dan wordt het Pinksteren. Dan ben je leeg van jezelf en dan bewoont Christus je als zijn huis. Dan wordt Christus de stuurman van je leven. Dan ben je de regie over je leven kwijt, ja, maar dan staat de Heiland aan het roer. Dat is zo'n mooi lied in een trouwdienst. Geef de Heiland het roer in handen van je aardse levensschip. Dan wordt Christus de inhoud van je leven. En gemeente, je hebt het en je bent het in zoverre als je erin gelooft. En zelfs dat, laat dat helder zijn vanavond, is geen wet. Het is geen moeterig gedoe, gemeente. Dit is allemaal nou het werk van de Heilige Geest. Ik zou bijna willen zeggen, het gaat vanzelf. Er is een stem in Johannes 21 die 2 woordjes uitspreekt vanavond. Volg mij. En dat betekent heel concreet dat je treedt in de voetstappen van Christus. Dat je gaat leven als Christus, dat je gaat denken als Christus. Dat jouw ik opgenomen wordt in dat grote ik van hem. Volg mij. Dan komt daar uit de voorschijn. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Toen de apostel Johannesgemeente deze woorden opschreef, zo rond het jaar 90, wist hij hoe het levenseinde van Petrus al was geweest. Rond het jaar 64 is Petrus in het circus van Nero in Rome gekruisigd. Inderdaad, hij zou zijn handen uitstrekken en hij zou komen daar waar hij niet wilde komen, aan het kruis. Dat kruis waartegen hij zijn leven lang gesteigerd had. En Johannes tekent daarbij de woorden van Jezus aan, dat hij daarmee te kennen gaf in welke weg hij God verheerlijken zou. God verheerlijken in de weg van het kruis. Zoals Jezus Christus zelf, gemeente, zijn dood aan het kruis niet als een ongeluk heeft ervaren of als een stom noodlot door een rechterlijke dwaling van Pilatus of zo. Maar als de enige weg die heilsnoodzakelijk was voor zijn gemeente om u en mij en jou thuis te brengen in de glorie van zijn koninkrijk. Nou, zo mag Petrus nou aan het einde van zijn leven als een rijpe vrucht, gemeente, God verheerlijken. Hij mag Jezus achterna leiden. Zou Petrus, gemeente, dat ook begrepen hebben toen bij dat meer van Genezaret, het meer van Galilea? Nou, daar niet hoor, want Jezus heeft nog maar net die woorden gesproken, volg mij, of Petrus die keert zich om en die zegt, de Heer, wat gaat er met Johannes gebeuren? Dan blijkt je daar nog niet zoveel van geleerd te hebben. Je moet het ook niet van Petrus hebben, hè? Je moet het ook niet van je eigen Petrus natuur hebben. Maar later wel. Als Petrus helemaal aan het eind van zijn leven gekomen is, schrijft hij een brief, 1 Petrus 2. En daar schrijft hij in, dat is nou uw roeping. Ook Christus heeft geleden om uwentwil en u daarmee een voorbeeld gegeven, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden. Ik geef je aan het eind van de preek een paar voorbeelden, heel praktisch. In de oude kerk leven de zogenaamde, de legende die in Rome is ontstaan, in de gemeente van Rome, en die de naam kreeg de Quo Vadis-legende. Mensen uit Petrus' omgeving hadden tegen hem gezegd dat hij de stad moest gaan verlaten. Het was veel te gevaarlijk om daar te blijven. En Petrus gaf er gehoor aan. En hij was al aardig op weg naar de haven. Toen hij onderweg, volgens de legende, maar was het wel een legende, toen hij onderweg Jezus tegenkwam. En Jezus zou toen tegen hem hebben gezegd, waar ga jij naartoe, Petrus? Ja, ik ga weg uit Rome. O, zei Jezus, ja, maar Heer, waarheen gaat u dan? Quo vadis, domine, waar gaat u dan heen? En toen zei Christus tegen Petrus, ik ga naar Rome, omdat anders jouw kruis niet gebruikt zal worden. En toen heeft Petrus zich omgekeerd en is de weg teruggegaan, de weg naar Rome, waar hij volgens de overlevering omgekeerd gekruisigd wilde worden, omdat hij de houding waarin Jezus was gekruisigd voor zich te mooi vond, te voornaam. Ik denk, gemeente, aan wat anders. Ik heb thuis in mijn bibliotheek even moeten zoeken. Herman Kohlwitzer. Een van de mensen die een geweldige tegenpool was, een tegenstander was van het naziregime. Vooral tegen het einde van de wereldoorlog ontzettend veel gedaan heeft, ook voor zover het er mogelijk was voor de Joden. De Tweede Wereldoorlog was voorbij, iedereen, ook veel Duitsers, waren blij dat ze van het naziregime af waren, ook Kohlwitzer, maar die werd door de Russen gearresteerd. Hij moest naar Siberië. Waarom? Dat is nooit duidelijk geworden. Naar Siberië. Een misverstand, heette het later in een procesherziening. Een misverstand. Maar was het een misverstand? Nee, dat was het niet. Want daar in Rusland, daar in dat concentratiekamp waar ze werden opgesloten met zijn duizenden, was hij de predikant die de mensen troostte en bemoedigde en hun de weg naar Christus wees. Hij schreef een boek. Ik had het verhaal nog even willen meenemen, maar goed, u gelooft me wel. Het boek heet En brengen waar gij niet wilt. En brengen waar gij niet wilt. Mag ik eens een vraag stellen, gemeente? Zou ik jouw naam ook als voorbeeld kunnen noemen? Of is het nog steeds ik? Misschien een vroom ik. Of geeft u gehoor aan die roepstem daar bij de zee? Aan die roepstem bij dat vuur? U weet wel, vuur reinigt je. Vuur verteert, maar ook vuur heiligt. Vuur maakt enthousiast. Pinkstervuur. We zijn aan het eind van de preek gekomen, gemeente. Misschien vond u het helemaal niet zo'n mooie preek, want ja, je komt jezelf dan eigenlijk tegen, hè, bij zo'n tekst als vanavond. We kijken in de spiegel. Maar als je nou goed in die spiegel kijkt, dan zie je iemand naast je staan, achter je. En die zegt, volg mij. En wat zal dan ons antwoord zijn? Voor het eerst of bij vernieuwing? Hoe ook, misschien begrijpt u nu waarom we gaan zingen. Geef dat uw roepstem wordt gehoord. Als eenmaal bij de zee. Geef dat ook wij, uw nodend woord, vertrouwen, volgen, ongestoord, op weg gaan met u mee. Daar zul je nooit geen spijt van hebben, gemeente. Amen. We zingen. Wil ons samen buigen voor God, gemeente. Grote en eeuwige God, we danken u voor uw woord. Dat ons de heilsweg wijst. De weg in het spoor van Jezus Christus. Die met zijn heilig vuur ons leven reinigt en heiligt. Zodat we in ons leven niet meer ons eigen ik, maar het grote ik van u laten tonen aan de mensen die wij op onze levensweg ontmoeten. Geef dat uw beeldenis in ons leven zichtbaar zal zijn voor anderen. En dat onze woorden woorden zullen zijn die wijs zijn en die winnen. En dat we zo van uw geest vervuld zullen zijn, dat andere mensen deuren zien opengaan, perspectieven zien wenken tot een leven in uw gemeenschap, in vrede en in harmonie. Wij danken u voor en wij bidden u, werk door uw geest in ons, opdat ook in ons leven dat rijpingsproces zal plaatsvinden. Waarin wij ons laten omgorden door u, die ons door de donkerste nacht voorgaat, naar de toekomst van licht en vrede in uw koninkrijk. Jezus, ga ons voor, deze wereld door en aan het eind der baan, laat ons dan binnengaan in dat koninkrijk waarin de zon schijnt die geen avond kent. Dat bidden wij u door Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, de drie enige God, leeft en regeert tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. De slotzang, gemeente, is Psalm 86, vers 6. Onder het voorspel krijgt u gelegenheid om de Heere uw liefdegave uit te reiken. Gemeente, gaan we nu van hier terug naar onze huizen, naar onze plaats, onze taak en onze opdracht in de komende week, omgeven door de vrede van Christus, die u mag delen met allen die u op uw levensweg zult ontmoeten. Ontvang daartoe allen de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.